Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere. Van hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus de Heere, in de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 146. Ik wil vanmorgen met u en met jou nadenken op deze tweede Lijdenszondag over het lijden van Johannes de Doper. En dan met name het moment dat hij in de gevangenis zit. Daarom beginnen we met Psalm 146, het eerste en het vijfde vers. Over God die de gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. Het eerste en vijfde vers van Psalm 146. Psalm 102, het elfde vers gaan we zingen nadat we geluisterd hebben naar de geboden van de Heere. Psalm 102, het elfde vers. Het zingt over God die de gevangenen in hun zuchten hoort als ze tot hem vluchten. En die ze zelfs uit de wrede kaken van de dood weet los te maken. Het elfde vers van Psalm 102. Luisteren we samen naar de wet van de Heere. Toen sprak, en vandaag spreekt God al deze woorden en zegt: ik ben de Heere, uw God. Ik heb u uit het land van Egypte, uit het slavenhuis uitgeleid. Daarom zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van dat wat boven in de hemel, onder op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, dat niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en die deze geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. De Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen mag u arbeiden en al uw werk doen, maar die 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U nog uw zoon, uw dochter, uw dienstknecht, uw dienstmaagd, uw vee, uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rust op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de man of vrouw van uw naaste. Zijn dienstknecht, zijn dienstmaagd, zijn os, zijn ezel. Ja, iets dat van uw naaste is. Toen ze een keer aan de Heer Jezus vroegen, wat is nu het eerste, het grootste van al deze geboden? Toen zei hij, u zult liefhebben de Heere uw God. Met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand en al uw kracht. Dat is het eerste, het grote gebod. En het tweede aan dit eerste gelijk is dit. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Zullen we samen bidden. Heere, grote en machtige God in de hemel. Mogen we u op deze zondag allereerst heel hartelijk bedanken. Danken dat we hier in de kerk kunnen zijn. Danken dat we op een plek mogen zijn waar de Bijbel open ligt. En we danken u ervoor dat u daar zelf die belofte aan verbindt, dat daar waar de Bijbel open gaat, dat u daar zelf wilt zijn. In de gedaante van dat woord, u vanmorgen in ons midden. Ja, en met dat we dat zo zeggen, Heere, schrikken we daar ook voor terug. Want als dat waar is vanmorgen, dat kan helemaal niet. U in ons midden, u in mijn leven. Daar is ons hele leven niet op ingericht en daar hebben we het nog minder naar gemaakt. En als we vanmorgen eerlijk zijn, en wat kunnen we anders dan eerlijk zijn voor uw heilige troon, en we kijken in de spiegel van uw goede geboden, o Heere, dan moeten we belijden, wat lopen we daar vaak oneindig ver bij vandaan? Lopen we daar vaak dwars tegen in, onze eigen wijze wegen kiezend? Brede wegen op weg naar de eeuwige dood. O Heere God, als we daarover nadenken, wie wij zijn, dan had u vanmorgen de deuren van de kerk wel dicht kunnen houden. Dat toen wij aankwamen lopen, dat u de deuren dicht moest doen en dat u moest zeggen, het gaat niet vandaag. Jullie kunnen er niet in. De afstand is te groot tussen mij, de heilige God, en ons, zondige mensen. Alleen dat deed u niet. Nee, de deuren van de kerk stonden wijd open. Ja, meer nog, u zelf stond als een vader op de uitkijk om te zien of we kwamen. Omdat u zo graag een woord aan ons kwijt wil. Omdat ook deze zondag het hoge woord eruit moet. O God, mogen we u daar vandaag voor bedanken. En met dat we u danken, bidden we er tegelijkertijd ook om. Dat dat wonder vandaag opnieuw gebeurt. Dat u komt met uw heilige geest. O, wilt u zo komen met uw geest dat het kerkgebouw gevuld mag zijn van uw heerlijkheid. Dat het van binnen mag gaan waaien in de kerk. Dat u harten en levens aanraakt en verandert. Dat u zo inbreekt en inbeukt op onze harde levens en onze harde harten. Dat we verbrijzelen en verbroken worden. Dat de koudheid verdwijnt door de warmte van de liefde van de Heer Jezus. Dat alle dorheid weg mag gaan doordat het leven van de geest er begint te groeien en te bloeien. O Geest van God, wilt u komen in deze dienst en uw woorden levend maken. Wij bidden om uw zegen hier in de kerk. We bidden om uw zegen voor alle die met ons verbonden zijn, via kerkradio of internet, die vanwege ziekte of ouderdom niet naar de kerk kunnen komen. Wilt u hen in het bijzonder ook nabij zijn, soms als ze ook al hele lange tijd niet meer kunnen komen. En soms zo graag zouden willen nog één keer met de gemeente meegaan en die gemeenschap der heiligen ook zo echt ervaren in de kerk. Heer, geef thuis aan de kerkradio het gevoel dat ze er gewoon helemaal bij horen. En dat ook daar uw rijke zegen mag zijn. We bidden om uw zegen voor alle plaatsen waar uw woord open gaat. Hier in de omgeving, in ons land. Eerlijk is eerlijk, we hebben vaak dat akelige gevoel dat uw woord steeds verder terugwijkt. En dat steeds minder mensen met u van doen willen hebben. En toch daartegen in bidden wij, Heere, geef een herleving. Geef een opwekking, geef een revival. Dat Nederland weer massaal mag gaan zoeken en gaan ontdekken dat er een vaderhart klopt van liefde. Voor een wereld verloren in schuld. We bidden om uw zegen over alle plaatsen op deze aarde waar uw kerk samenkomt. En we danken u dat het op zoveel plaatsen mag zijn. En dat er zoveel miljoenen en miljoenen gelovigen zijn overal op deze wereld. Dat uw kerk zo groot en veelkleurig en wijds is. En dat u overal uw kinderen hebt zitten en dat de lofzang gaande wordt gehouden. En wij bidden om de uitbreiding van uw koninkrijk. Op het zendingsveld, het evangelisatiewerk. Die weerbarstige praktijk van voor het eerst het evangelie brengen. Heer, geef ze de moed en de kracht dat ze het mogen volhouden. En ook dat ze iets van de vrucht mogen merken. Breek het rijk van Satan af. Wilt u zelf uw koninkrijk ervoor in de plaats bouwen? En wilt u zondaren trekken uit de duisternis tot het licht van het evangelie? Doe dat ook in ons midden. We bidden voor dat deel van de kerk dat te maken heeft met vervolging en verdrukking. Omstandigheden, we hebben er vaak geen idee van hoe moeilijk en ingewikkeld het is. Heere, geef ze de kracht. En wilt u uw engelen gebieden dat ze hen beschermen. En wilt u ook daar de lichtglans van het evangelie steeds verder trekken. En dat mensen harten mogen worden aangeraakt en ingewonnen voor koning Jezus. O God van hemel en aarde, overal, op deze wereld en ook hier in Noordwijk, buigen we ons neer voor u in dankbaarheid. In grote verwachting. Nee, niet om ons. Nogmaals, als wij zien op wie wij zijn, Heere, we hebben niets verdiend. En we draaien daar vanmorgen maar niet omheen. We komen daar maar eerlijk voor uit. Van onze kant, we staan compleet schuldig voor uw heilige troon. En er is niets in ons dat recht heeft op iets van u. Maar vanmorgen zien wij de Heere Jezus. De gang gaan naar de kruisheuvel Golgotha. Als een lam de zonde der wereld wegdraagt en het bloed druppelt naar beneden. En dan gaat er opeens een deur open, vol van genade. Onuitsprekelijk groot, druppelt daar bloed naar beneden. O, ook deze morgen, Heere, laat het bloed naar beneden druppelen tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En dan mogen we met verwachting de Bijbel gaan openslaan, omdat u daardoor wilt spreken. Hoor ons gebed dan, omwille van het Lam, de Heer Jezus Christus. Amen. We gaan de Bijbel open doen in Matteüs 11. We lezen Matteüs 11, vers 1 tot 6. Matteüs 11, vers 1 tot 6. En ik wilde graag vooraf nog een paar versen lezen uit Lucas 3. Eerst een paar versen uit Lucas 3 en daarna Matteüs 11, vers 1 tot 6. Lucas 3, vanaf vers 15. Daar is Johannes de Doper nog volop aan het preken en mensen raken wel enthousiast, zijn er ook wel door aangeraakt en die worden wat benieuwd van ja, is dit dan misschien de Messias, degene die komen gaat of ja, is het hem toch niet? Vanaf vers 15 vallen we daar dus midden in. En toen het volk in afwachting was en allen in hun hart zich ten aanzien van Johannes afvroegen of hij misschien niet de Christus was, antwoordde Johannes allen, ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, bij wie ik het niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en de tarwe in zijn schuur verzamelen, maar het kaf zal hij met onuitblusbaar vuur verbranden. Hij gaf ook nog veel andere aansporingen en verkondigde het volk het evangelie. Maar toen Herodes, de viervorst, door hem terecht gewezen werd omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, en om alle slechte dingen die Herodes deed, heeft hij ook dit nog bij dat alles gevoegd, dat hij Johannes in de gevangenis opsloot. En daar in de gevangenis gebeurt dan het volgende, Matteüs 11. En het gebeurde toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen opdrachten te geven, dat hij vandaar vertrok om onderwijs te geven en te prediken in de steden. En toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij 2 van zijn discipelen en zei tegen hem, bent u degene die komen zou of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet. Blinden worden ziende, kreupelen kunnen lopen, melaatsen worden gereinigd, doven kunnen horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. Zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Tot zover deze schriftlezing. De kerntekst voor deze morgen is het derde vers van Matteüs 11. De vraag van de discipelen van Johannes de Doper aan de Heer Jezus. Bent u het die komen zou? Of verwachten wij een ander? Twijfel van Johannes de Doper in de gevangenis. Goed, voordat we daar samen induiken gaan we eerst nog zingen. En dat doen we met Psalm 88. Die zingen we niet zo gek vaak. Het is ook een van de meest droevige liederen uit de Bijbel. Die zijn ook wel weer bijzonder, dat we zelfs voor die omstandigheden ook een lied hebben. En wij zingen hem nu met in ons achterhoofd Johannes in die donkere kerker opgesloten. Het eerste vers, O God van mijn heil, mijn toeverlaat, tot u hef ik mijn droeve klachten. Het tweede vers, mijn ziel wordt moedeloos. Het vijfde vers, een bange kerker doet mij zuchten. En ook vers 9, ik ben twijfelmoedig en verslagen. Zijn er namens de kerkraad nog de volgende afkondigingen? Allereerst, het onderwerp bij de oppas is de Samaritaanse vrouw. De Samaritaanse vrouw die de Heer Jezus bij de put ontmoet. En de Heer Jezus kinderen leren dat de Heer Jezus de enige is die ons helemaal kent. En dat het fijn is als een ander ons goed kent. En nog fijner als de Heer Jezus je kent. De collectes, de eerste is voor de GZB in de achterstandswijk Nicaragua. De tweede is voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte is voor het kerkgebouw. Van harte bij u aanbevolen, we zingen Psalm 88, vers 1, 2, 5 en 9. Na de preek gaan we zingen op Psalm 142, het zevende vers. Voer mij uit mijn gevangenis tot roem van uw naam die heerlijk is. Psalm 142, het zevende vers, direct na de preek. En het uitgangspunt voor de preek is dus Matthäus 11, het derde vers. De vraag van Johannes de Doper: bent u degene die komen zou, of verwachten wij toch een ander? Kinderen in de kerk, eerst maar eventjes een verhaal voor jullie. Maar ik zeg er maar meteen eerlijk bij, het is niet zo'n mooi verhaal. Want het gaat over de vader van Amir en de vader van Amir zit in de gevangenis. Het was heel verhaal hoe dat gekomen was. Zijn vader werkte op een groot bedrijf in Pakistan, woont Amir. En hij had op een dag een collega gekregen en samen hadden ze, zijn vader en die collega hadden heel veel gesprekken gevoerd en waren bevriend geraakt. En langzaamaan was zijn vader erachter gekomen, die collega van hem, dat was een christen. Die ging op zondag naar de kerk toe, tenminste ja, niet een kerk zoals wij hebben, maar in een soort huis, een woning, een huisgemeente. En ja, ze raakten zo aan de praat met elkaar en de vader van Amir werd wel nieuwsgierig. En die vond het wel zo interessant, die wilde wel een keertje mee met hem. Nou, dat vond die collega goed en de vader van Amir was dus een keer mee geweest naar die huiskerk. En ja, daar was hij zo door geraakt dat hij vaker meeging en vaker. En zo dat hij uiteindelijk ook tot geloof kwam in de Heer Jezus. En hij nam zijn moeder mee en zijn moeder ook. En ja, even later werden zijn vader en moeder allebei christen. En het was zo geweldig, hè. Amir zegt dat hij merkte dat de sfeer in huis compleet veranderd was. Zijn vader was meteen gestopt met heel veel drinken. En dat hij daarmee woedeaanvallen kreeg en dat hij agressief werd en zo. De sfeer thuis was helemaal opgeknapt. Zijn vader was veel zorgzamer geworden en hij was er heel erg blij mee. Ja, tot die ene avond. In het begin hadden ze het niet zo doorgehad. Ze waren op zondag, Amir ook, mee geweest naar die huisgemeente. Maar buiten, voor dat kerkgebouw, voor dat huis, had tijdens de dienst een ja, onopvallende politiewagen gestaan met twee geheimagenten erin. En terwijl niemand in die kerk daar iets van wist, hadden ze hun dienst gehouden. En na afloop was iedereen weer naar buiten gegaan. En toen hadden ze vanuit die wagen van iedereen in die kerk een foto genomen en aantekeningen gemaakt. En ja, niemand had het doorgehad. Iedereen was naar huis gegaan. En ja, die wagen was ook weer vertrokken. Maar toen dinsdagavond, Amir zal het nooit meer vergeten. Ze zaten thuis te eten, opeens luide bons op de deur. En voordat zijn vader of moeder kon opspringen om door de gang de deur open te doen, werd de deur al open gebeukt en kwamen een aantal agenten door het gangetje heen de kamer in. En voordat iemand maar iets kon doen, ze keken even naar een foto dat ze bij zich hadden. Ze keken naar zijn vader en even later pakten ze zijn vader beet. Ze sleepten hem mee de gang door in de wagen en even later was hij verdwenen. Natuurlijk had zijn moeder nog even geprobeerd om op te springen en misschien, maar dat had allemaal geen zin meer gehad. En sindsdien was zijn vader weg. En Amir wist eigenlijk niet waar die was en hoe lang het zou duren en waarom precies. Natuurlijk, zijn moeder was wel naar het politiebureau geweest de volgende dag om te vragen wat dan en waarom en hoe lang. Maar daar was eigenlijk geen reactie meer op gekomen. En ja, de vader van Amir zit in de gevangenis. Ik zei al, het is niet zo'n mooi verhaal vanmorgen. En toch wilde ik het wel graag aan je vertellen. Omdat ik toch wel graag wil dat je weet dat op dit moment dit in de wereld gebeurt. Dat er kinderen van jouw leeftijd zijn die een vader of een moeder of soms allebei hebben die op dit moment gevangen zitten. Gewoon omdat ze naar de kerk willen gaan. Vind ik ook altijd wel een spiegel hè, voor ons. Zou jij er zitten? Vanmorgen, als er buiten de kerk een wagen zou staan en je zou weten dat ze zaten te kijken. Wie hier in Noordwijk is eigenlijk christen? Zou je er zijn? Ik stel het ook aan mezelf, hè? Zou ik er zelf zijn? Of had ik mooi in Moordrecht gebleven? Had er helemaal geen dominee geweest. Maar meer nog dan een spiegel, het is ook iets van wat ons eigenlijk allemaal aangaat. Jaarlijks brengt Open Doors die ranglijst uit, een paar weken geleden, de ranglijst top 50 van landen 2020. En als je dan die lijst voor je ziet, Noord-Korea, Afghanistan, Somalië, Libië, Pakistan, Eritrea enzovoort, dan 1/8 deel van de kerk wordt op dit moment vervolgd. En de Heer Jezus zegt, als één lid leidt, leiden alle leden mee. Als jij in je lichaam, als 1/8 deel van jouw lichaam pijn heeft, nou dan weet ik, dan voel je je de hele dag naar ervan. Als één lid leidt, dan moeten we dat ergens allemaal met ons meevoelen. Eén van ons. De vader van Amir zit in de gevangenis. En toen dacht ik opeens, maar wacht even. Vanmorgen hebben we in de schriftlezing de allereerste gevangene voor ons. Vanwege het volgen van de Heer Jezus. Want ook Johannes zit in de gevangenis, zegt vers 2. Ja, zeg je, hoe komt dat dan? Nou, dat is een heel verhaal. Ook een heel verhaal. Maar als je het heel kort wil samenvatten, omdat hij meer trouw was aan God dan aan zijn eigen leven. Omdat hij God meer vreesde dan de mensen. Daarom zit hij gevangen. Wat was er gebeurd? Nou, Herodes Antipas was op dat moment in dat deel van Israël, was hij de soort koning, de viervorst noem je dat. En Herodes Antipas was echt zo'n vreselijke dictator. Zoals ze vandaag de dag nog te veel rondlopen op deze wereld. Van die mensen waarover je geen grapje durft te maken. He, waar cabaretiers het wel uit hun hoofd halen om er een grapje over te maken. Want wie weet, je mocht worden opgepakt. Zo'n grillige vredeheerser die door een soort angstcultuur probeerde zijn macht toch wat binnen zich te houden. En nou ja, die Herodes Antipas, daar hield je mond wel over. Hij deed soms hele vreemde dingen, maar in Israël ze zwegen en ook de mensen om hem heen, ze vormden zich maar geen mening meer. Dat hield je wel voor jezelf, want ja, dat is vaak het beste. Hè? Wil je nog een klein beetje rustig en fatsoenlijk kunnen doorleven, dan laat je de boel en dan probeer je eigen gang maar te gaan. Zelfs binnenshuis, hè, met je broer of je zus of je man of je vrouw, sprak je er eigenlijk niet over. Over Herodes en een mening, want ja, stel de muren hadden oren. Of als je op de markt een vriend tegenkwam. En, nou ja, dan kon je over alles praten, maar niet over de regering van die viervorst. Want stel, er luistert iemand. Sterker nog, je durfde je zelfs op een gegeven moment amper meer een mening te vormen. Je dacht maar helemaal niks. Ze zouden je gedachten kunnen lezen. En zo kon Herodes doen en laten wat hij wilde. Met een angstcultuur hield hij de zaak in de. Niks zeggen, niks denken. Dat is voor iedereen het beste. Nou, die Herodes deed hele vreemde dingen. Hij was op een dag was hij op reis gegaan naar Rome. Een soort handelsreis, politieke reis. Was hij gegaan richting Rome. En onderweg had hij tijdens die reis een affaire gekregen met de vrouw van zijn broer. En hij was zelf allang getrouwd. Hij had zelf een Arabische, een dochter van een Arabische koning, had hij getrouwd. En zijn broer was ook getrouwd. Die hadden samen ook al een kind. Maar goed, ze hadden onderweg een affaire gekregen. En eigenlijk wilden ze dat doorzetten. Nou, dat was natuurlijk een beetje ingewikkeld enzovoorts. En ja, hoe moesten ze nu weer terugkeren? En toen hadden ze samen het plan bedacht. Ze dachten, nou weet je wat, ik heb eigenlijk al een kind, maar stuur die Arabische vrouw van je, stuur die gewoon weer terug naar haar land. En dan kom ik bij jou, scheid ik van mijn man. En dat doen we gewoon. Ja, dan ben ik vanaf dat moment de vrouw van Herodes. Nou, en zo gebeurde het dat ze terugkwamen van die handelsreis. En opeens zat er een andere koningin in het paleis. En alles ging door alsof er niks was gebeurd. Het was op papier allemaal netjes geregeld. En iedereen leefde weer verder. Niks zeggen, niks denken, dat is voor iedereen het beste. Ja, totdat. Totdat daar ergens bij de Jordaan een wonderlijke prediker staat die God meer vreest dan de mensen. En die zijn mond niet kan houden, die maar één maatstaf heeft voor al zijn doen en laten. Wat zegt God er eigenlijk van? Die zich niet laat leiden door de angst. Niet laat leiden door wat zullen de mensen zeggen. Niet laat leiden door wat zal mij wel niet kunnen overkomen. Maar die zich enkel wil laten leiden door het woord van de levende God. En Herodes, en hij, dat verhaal dringt door tot Johannes de Doper. En hij beseft, laat dat woord van God nu uitgerekend ook iets zeggen over het huwelijk. En zonder een blad voor zijn mond te nemen, gaat zijn vinger opeens richting het paleis. En hij spreekt Herodes recht toe aan. En hij zegt: Herodes, het is je vrouw niet. De vrouw met wie je nu in het paleis, het is eigenlijk de vrouw van je broer en je wettige echtgenote. Je hebt zonder reden heb je er zomaar teruggestuurd en je kunt nu doen en alsof er niets aan de hand is en doorleven. Maar het gaat in tegen de bedoeling van God. Het is je vrouw niet. Alsjeblieft. Ik weet niet hoe het jou vergaat als je dit soort dingen leest of hoort, maar ergens krijg je toch een soort mateloze bewondering voor deze moedige profeet. Zo trouw aan God. Zo de zonde aanwijzen. Kijk, dat hij dat durfde, dat wisten we al. Als je zijn preken bij de Jordaan hoort, dan weet je, hij neemt geen blad voor de mond. Mes scherp is hij in zijn prediking. Als de Romeinse soldaten naar hem toe komen, hij zegt tegen die Romeinse soldaten: weet je wat jullie moeten doen? Je moet je handen thuis houden. En als de tollenaars naar hem toe komen, hij zegt: weet je wat jullie moeten? Jullie moeten niet te veel geld vragen en je moet dat maar eens eerlijk teruggeven. En als de farizeeërs en schriftgeleerden komen, die zich nogal beroemen op hun afkomst, hè, wij zijn kinderen van Abraham, dan zegt Johannes: ja, wacht even, de Heere kan uit deze dode stenen kinderen van Abraham verwekken. Jullie denken dat het met jullie wel goed zit, hè? Wij zijn kinderen van Abraham, wij zijn Israëlieten. Als de Messias komt, zitten wij aan de goede kant. Heeft iedereen een probleem behalve wij, kinderen van Abraham. En Johannes zegt: nee. Je kunt wel geboren zijn op het erf van het verbond, besneden op de achtste dag. En je kunt wel denken, mijn levensboom staat op goede grond, op het erf van het verbond. Maar als je levensboom geen vruchten voortbrengt, van geloof en bekering, vruchten der bekering waardig, dan zegt Johannes, dan dient die nergens anders toe dan uitgehouwen en in het helse vuur geworpen te worden. En dan is hij heel scherp, dan kijkt hij ze aan en hij zegt dan: als ik jullie zie, de bij ligt al bij de wortel van de boom. Hij heeft voor iedereen één voor één een woord. Trouwens, ik kan dat ook niet bepreken zonder dat ook naar onszelf door te trekken. Maar misschien wel opgevoed in een christelijk gezin, binnen de setting van de christelijke gemeente, op het erf van het verbond. Maar als je levensboom geen vrucht voortbrengt voor God, dan dient die nergens anders toe dan uitgehouwen en in het vuur geworpen te worden. Johannes' vinger gaat van de een naar de ander en dan zelfs naar het paleis. Krijgt zelfs het paleis ervan langs en dan nog wel op het punt van het huwelijk. Dat is wat. Ik bedoel, als er iets gevoelig ligt, dan is het wel iets te zeggen van de huwelijksmoraal. Maar Johannes zegt, dat kan wel wezen. En je kunt 10 keer koning zijn en je kunt macht hebben enzovoort. Maar het huwelijk is door God ingesteld. En Herodes, het is de vrouw van je niet, het is de vrouw van je broer. En wat je doet is overspel. Het is zonde voor God. Zoals Nathan ooit naar de profeet Nathan naar David toe moest. Toen die ook doorleefde alsof er niks was gebeurd. En hij zei: David, jij bent die man. Dat bokje wat je gestolen hebt, jij bent die man. En David breekt dan, hè. Dan zingt hij Psalm 51. Oh, had ik het maar nooit gedaan. Heere, vergeef mij. Nou ja, die reactie is hier bij Herodes dan wel anders. Want met dat de vinger van Johannes richting het paleis gaat, gaan de deuren van het paleis al open, komen de soldaten naar buiten en even later zit Johannes in de boeien en ze voeren hem mee en ze brengen hem ergens, ja, volgens de overlevering, bij de burcht Megeris. Dat was een burcht die stond op een hoge rots bij de Dode Zee. Die ruwe omgeving van de Dode Zee, dat was een hoge rots en daar had Herodes een paleis, een burcht laten bouwen bovenop die rots. En daar hadden ze in allerlei gangen en kerkers uitgehouwen in die rots. En daar zetten ze Johannes gevangen. Die gevangenneming heeft overigens wel iets dubbels in zich. In die zin dat, ja, eigenlijk was het Herodes, ja, had hij hem gewoon gelijk moeten doden. Kijk, hij was publiekelijk te kijk gezet door Johannes de Doper. En eigenlijk had Herodes natuurlijk meteen Johannes de Doper moeten oppakken en hem op de een of andere manier laten doden. Maar dat doet hij niet. Een paar hoofdstukken verder staat, hij wilde hem doden, maar hij was bevreesd voor de menigte. En nog aparter, in Markus 6 staat, hij was ook bevreesd voor Johannes zelf. Omdat hij voelde dat hij een heilig en rechtvaardig man was. Herodes, hij was bevreesd voor de menigte. Hij was bevreesd voor Johannes zelf. Ergens voelde hij toch, dit is een man van God. En ondanks alles, hij spreekt wel de waarheid. En nog aparter. Er staat dat hij hem af en toe uit zijn kerker liet halen en hem mee naar boven nam. En dat ze dan op stille avonden samen met elkaar spraken. En dan staat er, als hij hem aangehoord had, luisterde hij graag naar hem. Apart, hè? Die Herodes houdt wel van een stevige preek. Hij hoorde hem graag. Hij was bevreesd voor de menigte. Hij was bevreesd voor Johannes. Hij luisterde graag naar hem. Die messcherpe oordeelsprediking van Johannes de Doper. Hij proefde daarin. Ja, maar uiteindelijk heeft die man toch het beste met mij voor. Hij houdt wel van een stevige preek. Maar hij verandert niet. Hij verandert ten diepste niet. Zoals uiteindelijk koning Agrippa ook zal zitten. Als Paulus voor hem komt en hij doet dat hele evangelie uit de doeken. En als het ware met de liefde van zijn hart, hij dringt bij Agrippa aan. Hij zegt, Agrippa, geloof je het nu? Oh, ik weet dat je de profeten gelooft. En dat Agrippa zegt, Paulus, je beweegt mij bijna om een christen te worden. Bijna en dan toch niet. Dat is ook wel aangrijpend eigenlijk. Dat kan dus. Dat je de prediking hoort. En dat je voelt van, ja, dit is het woord van God. Dit is de waarheid over mijn leven. Dit is, dat je ergens ook wel door aangeraakt bent. Dat je voelt, ja, dit zijn de woorden. En eigenlijk zou ik, en dan toch niet. Zo dichtbij. En toch voor eeuwig erbuiten. Die Herodes, hij hoorde hem graag. En daar zit Johannes. In de gevangenis van die burcht Megeres. Moet een prachtige plaats geweest zijn. Er schijnen hele mooie zuilengangen geweest zijn. Tuinen, Romeinse baden. Herodes, hij had ook een paleis in Tiberias waar hij eigenlijk regeerde. Maar het liefst was hij toch hier in Megeres. Met dat uitzicht over dat ruwe landschap. En daar was de rust. Maar ja, van al dat moois merkt Johannes binnen natuurlijk niks. Hij zit daar beneden in die donkere, tochtige kerkers onder het paleis, wachtend op wat hem boven het hoofd hing. Op wat er zou gaan gebeuren. De stem van de roepende is verstomd. De wegbereider is weg. Ja, Johannes, de buitenmens, die het zijn leven lang had verkeerd in de vrije natuur, in de woestijn rondwandelde, die zo kon genieten van buiten te zijn en aan de oevers van de Jordaan te prediken over het Lam van God. Opeens zit hij opgesloten tussen vier muren. En het enige wat hij nog van de buitenwereld meekrijgt, ja, dat is als er af en toe een oude discipel van hem op een bezoekuur langskomt en hem een klein beetje op de hoogte brengt van wat er rondom Jezus allemaal aan de hand is. En dat kilometers verderop de Heer Jezus staat te preken. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want voor hen is het koninkrijk der hemelen. Ja, die woorden dringen niet meer binnen bij Johannes. En dan misschien nog wel het allerergste. Daar in die kerker slaat de twijfel toe. Alles waar hij ooit voor geleefd had, waar hij voor in de wieg gelegd was, zijn roeping, zijn levenstaak, dat wat zijn hele leven had gevuld, wegbereider, voorloper, heenwijzen naar de Heer Jezus Christus. Hij is het. Niet ik, die na mij komt. Hij is sterker dan ik. Ik ben het niet waard om zijn veters vast te binden. Hij moet meer worden, ik moet minder worden. Daar moet je zijn, het Lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Hij is het uitroepteken. Ze zijn levenswerk, zijn roeping, zijn taak, waarvoor hij in de wieg was gelegd. Maar daar in die kerker sluipt opeens de slang van de twijfel bij hem naar binnen. En hij bijt zich vast in zijn hart. En opeens staat alles wat hij ooit gezegd heeft op losse schroeven. En wanhopig, onontkoombaar, dringt zich een afschuwelijke gedachte aan hem op. Is hij het wel? Is Jezus het wel? Onze tekst zegt, bent u degene die komen zou? Of verwachten wij toch een ander? Lastig, hè? Daar staat de grote held, de moedige profeet, de onverschrokken godsgezant. Opeens zit hij letterlijk en geestelijk in het aardeduister. Daar aan de oever van de rivier was het zo helder, maar hier in de schaduwen van de dood. Inderdaad, Psalm 88, hè? Een bange kerker doet mij zuchten. Ik kan de banden niet ontvluchten. Lastig, hè? Kan dat? Dat God zijn kind en knecht zo diep laat gaan. Kan dat? Dat is best een lastige vraag die de eeuwen door ook heel veel bijbellezers en bijbeluitleggers best wel heeft bezig gehouden. En het verraste mij bij de voorbereidingen dat verschillende echt wel grote namen zeggen nee, dat kan niet. Dat hier de twijfel van Johannes, zo diep kan Johannes niet hebben getwijfeld. Dat is onmogelijk. En nogmaals, daar zitten grote namen bij. Bijvoorbeeld een Luther, een Calvijn, maar ook een dominee Spurgeon. Die zeggen allemaal, nee, dit is niet de twijfel van Johannes de Doper. En dan hebben ze een andere oplossing bedacht. Dan zeggen ze, dit is de twijfel van zijn discipelen. Van Johannes de Doper zijn discipelen. Die dan ja, op bezoek u langskomen bij Johannes en dan... Ja, ook weer niet zo gek natuurlijk, die Johannes zien zitten in zo'n kerker en die als het ware helemaal ontdaan zijn. En die denken, ja wacht even, dit klopt toch niet? Dit is de omgekeerde wereld. De Messias is gekomen en ja, moet het dan niet precies andersom zijn? Moet Johannes de Doper hier dan niet boven in het paleis zitten en die Romeinse heerser, moet die dan niet hier gevangen zitten? Is dit niet de wereld op zijn kop als de Messias komt? En dat Johannes ze dan probeert te bemoedigen en probeert uit te leggen, maar dat het ja, uiteindelijk niet meer zo aanslaat, dat het, dat niet lukt. En dat Johannes dan zegt, weet je wat, ga het zelf maar aan Jezus vragen. Ga zelf dan maar naar de Heer Jezus toe, ga hem dan maar vragen hoe het zit. Het lukt mij niet meer om jullie wegwijs te maken, ga het hem dan zelf maar vragen. En met die gedachte is onze tekst dus een soort retorische vraag van Johannes de Doper. Ga maar naar Jezus, bent u degene die komen zou? Of is het toch een ander? Nou gemeente, ik denk dat die twijfel bij die discipelen er zeker ook geweest is. En dat die inderdaad in verwarring zijn geweest. En toch, in alle bescheidenheid uiteraard. Maar toch zou ik die twijfel bij Johannes de Doper niet weg willen halen. Denk ik dat daar geen reden voor is. Ik denk dat we vanmorgen niet moeten onderschatten wat een gevangenis met iemands geloofsleven kan doen. Maar wat het met iemand kan doen om gevangen te zitten. Bij ons was een bericht van Open Doors een aantal maanden geleden. Bij ons in Nederland leeft soms een wat te romantisch beeld van de vervolgde kerk. Dat wij hen zien en dan zitten zij gevangen en hebben ze te maken met teleurstelling. Maar dat ze dat dan blijmoedig dragen en dat de vervolgde christenen zeggen, ja, maar wij bidden voor jullie in het Westen. En God zij gedankt, hè, die zijn er. Die als vervolgde kerk bij wijze van spreken Psalm 42 kunnen zingen. Ik zal zijn lof hier zelfs in de nacht zingen, omdat ik hem verwacht. Ze zijn er. Maar Open Doors waarschuwde ons ook wel, we moeten het niet te veel romantisch zien. Want er zijn ook heel veel vervolgde christenen en christinnen. Die smeken richting het Westen, alsjeblieft bid voor ons. Want we houden het bijna niet meer vol. Mijn man, mijn vader, mijn moeder zit in de gevangenis en hij dreigt het allemaal weer te verliezen. Het is zo ontzettend zwaar. Bid voor ons dat het mag ophouden. Dat de vervolging mag stoppen, want we dreigen het zomaar weer kwijt te raken. We moeten niet onderschatten wat een gevangenis met het geloofsleven doet. En trek ik dat vanmorgen eens wat breder. Ook gewoon hier richting ons. Want wat kan een mens gevangen zitten? Maar wat kun je zomaar in vrijheid in de kerk soms zo gevangen zitten? In je gedachten, in je hart, dat zich dat als het ware omknelt en dat je geen ruimte vindt om te ademen. Misschien zit je hier vanmorgen wel in de kerk en je zit muurvast van binnen in een zonde. Of in donkere gedachten waar je ergens maar niet uit loskomt. En als een slang houdt zich dat soort in je greep. En het lijkt wel hoe harder je vecht om eruit los te komen, hoe vaster zich dat hecht. Of de angst voor de hel die je alle troost doet missen. Zo in de greep van de duisternis, letterlijk, geestelijk, een donkere kerker. Of gewoon die vraag die hier gesteld wordt. Is het eigenlijk wel de Messias, de Zoon van de levende God? Maar wat wij hier doen in de kerk, zoveel duizenden, ook hier in Noordwijk, die het allemaal wel prima vinden dat wij hier met elkaar zitten en die het eigenlijk niets doet. En hebben wij het hier dan bij het rechte eind? Dienen wij dan de levende God? Is Jezus dan degene die het allemaal moet gaan redden? Wat kun je soms gevangen zitten? Nu gemeente, dan zie ik in die kerk, hè? In die donkere gevangenis één geweldig lichtpunt. Want dan staat er, ze gaan ermee naar Jezus. Dat raakte me ook wel in Psalm 88 eigenlijk. Hoe droevig dat lied dan ook is, het heeft wel een adres. Tot u hef ik mijn droeve klachten. Hoe vreemd, hoe beledigend de vraag voor de Heer Jezus ook is. Want dat is de vraag natuurlijk wel. Als de wegbereider, de voorloper van de Heer Jezus zijn discipelen stuurt. En nou ja, je ziet ze aankomen en ze duwen de omstanders aan de kant. Jezus staat te vertellen en dat ze bij hem komen. En dat ze gewoon in het publiek vragen, en bent u het wel? U doet wel allerlei van die wonderlijke dingen, maar bent u eigenlijk wel de Messias? Daar leer ik dan toch dit van vanmorgen. Dat hoe vreemd of hoe onbestaanbaar of hoe moeilijk of hoe raar of hoe beledigend voor jouw gevoel je vragen soms ook zijn. Alsjeblieft, gaat ermee naar Jezus. Toen vluchtte ik tot Jezus. Tot wie moet ik anders heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige Jezus, degene die uiteindelijk toch ook in de boeien geslagen zal worden. Die uiteindelijk ook gevangen zal genomen worden, die uiteindelijk ook gedood zal worden, om het antwoord te worden op ons allergrootste probleem, onze zondenood. Bent u het? Nou, die discipelen die gaan naar Jezus en ja, ze komen daar bij hem aan, ergens in het land van Judea is hij aan het preken en Jezus geeft een wat verrassend antwoord. Hij zegt in vers 4, ga en zeg tegen Johannes alles wat je hoort en ziet. En dan komt dat rijtje, een set citaten uit Jesaja eigenlijk, een beetje aan elkaar geplakt. Blinden worden ziende, kreupelen kunnen lopen, melaatsen worden gereinigd, doven kunnen horen, doden worden opgewekt, aan armen wordt het evangelie verkondigd. Op zich is dat al wonderlijk genoeg, het is een beetje cryptisch eigenlijk. Want de Heer Jezus had ook kunnen zeggen, als die discipelen van Johannes de Doper hadden gekomen, van, oh, is dat de vraag? Nou, dan kan ik je geruststellen, ga terug naar Johannes de Doper en zeg hem, ik ben het. Wees niet bezorgd, vertel hem maar, ik ben inderdaad degene die komen zou. Maar zo openlijk doet Jezus het nog niet. Hij houdt het ergens nog een beetje verborgen, maar hij wil Johannes wel bemoedigen. En hij weet, Johannes die de schriften zal hebben gekend, hij zal met deze citaten als het ware geholpen zijn. Maar toch gaan we nog een slag dieper slaan in de tekst van morgen. Want die twijfel van Johannes is misschien ook wel een diepere twijfel. En dan nog niet eens zozeer een twijfel in de richting van, is Jezus wel de Messias? Maar is Jezus ook de Messias zoals wij denken dat hij zou komen? En dan moeten we ons voorstellen dat dat Messiasbeeld in de eerste tijd was natuurlijk best wel vaag, onduidelijk. Ook voor Johannes de Doper en de anderen, dat was zich langzaamaan aan het vormen. De teksten van het Oude Testament die op de Heer Jezus van toepassing waren, die begonnen langzaam maar zeker steeds meer vorm te krijgen. En ja, in die begintijd was dat nog wat onduidelijk. Als ze dachten aan de Messias, ja, dan was dat meer een man van het gericht. Iemand die komt en die de Romeinen zal gaan wegjagen, die het volk eindelijk weer zal gaan bevrijden, enzovoort, enzovoort. En zoals Johannes zegt, de wan is in zijn hand. En dan komt de Heer Jezus en dan blijkt dat veel genadiger, veel liefdevoller, zoals dat hier staat. Blinden die ziende worden, kreupelen die kunnen lopen, armen aan wie het evangelie wordt verkondigd. En sommige uitleggers zeggen daarom ook, en ik denk dat ze daarmee wel warm zitten, die Johannes zal misschien hebben gaan denken, zouden er dan twee Messiassen komen? Kijk, dat Jezus de Messias is, daar zal hij niet aan hebben getwijfeld, want hij heeft hem zelf gedoopt. En toen kwam de stem uit de hemel, de duif, dit is mijn geliefde zoon. Maar dat hij is gaan denken, ja wacht even, maar is dit dan misschien de Messias in al zijn genade? En zal er dan ook nog iemand komen met het gericht, met het oordeel, de komende? Je kunt onze tekst namelijk ook zo vertalen, bent u de komende, met een hoofdletter? Of verwachten wij daarvoor toch weer een ander? U bent de Messias, maar bent u ook de komende? Of is dat dan, zijn er dan misschien twee Messias? Of is dat dan toch één en dezelfde persoon? En dan geeft Jezus dit antwoord. Een antwoord dat eigenlijk geen antwoord is. Want Jezus vertelt niets nieuws. Want vers 2 zegt, Johannes had in de gevangenis gehoord over de werken van Christus. En Jezus stuurt de discipelen van Johannes de Doper terug en hij zegt, ga maar vertellen de werken van Christus. Tussen vers 2 en vers 5 zit eigenlijk niets nieuws. Hij kende de werken van Christus, doden die worden opgewekt, armen het evangelie verkondigd. En Jezus zegt, ga ze maar vertellen de werken van Christus. Met andere woorden, Johannes, er is geen verschil. De Messias die gekomen is, de komende, is precies dezelfde. Het is één en dezelfde persoon. Tussen vers 2 en vers 5 zit geen verschil. Het is één en dezelfde Messias. En ik snap wel, Johannes, je zit in de gevangenis. En je snapt er niks van. Hoe kan het nou dat ik hier in een kerker zit terwijl de Messias is gekomen? Maar dat hoort er nou helemaal bij. En opeens snappen we die rare zin uit vers 6. Die rare zaligspreking. Zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Dat zegt Jezus tegen allen, hè? Tegen de discipelen, tegen de omstanders, tegen Johannes de Doop. Zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. En je denkt, wat raar. Maar want aanstoot, Jezus doet toch fantastische dingen hier. Zieken die beter worden, blinden die kunnen zien, armen het evangelie verkondigen. Hoe kun je je daar nou aan ergeren? Maar Jezus zegt, er komt een donkere wolk aan. En hij laat hem al even op de tekst vallen. De donkere wolk van aanstoot, van ergernis. Johannes, mijn werk als Messias zal ergernis en aanstoot oproepen. Zij zullen allen aan mij geërgerd worden. O Johannes, jij zit in een gevangenis, hè? En je denkt, dat past helemaal niet bij de Messias. Maar Johannes, het hoort er nou juist helemaal bij. Want er zal aanstoot, er zal ergernis komen. Ze zullen zich aan mij gaan ergeren. Aanstoot. Je bent een wegbereider. Je bent een voorloper. Die door de vlakke velden rijdt, jawel. Maar Johannes, je bent ook de voorloper. Als het gaat om het in de boeien geslagen worden. Om het gevangen genomen worden. Johannes, je zult zelfs de voorloper zijn als het gaat om het sterven. Ze zullen zich zo aan mij gaan ergeren dat ze gaan roepen, weg met hem, kruisig hem. Johannes, je situatie staat niet op gespannen voet met de komst van de Messias. Nee, het is er nou juist helemaal mee in lijn. Ik zal ook in het donker terechtkomen. En het zal nog veel donkerder zijn dan bij jou. Want ik heb geen adres meer. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Weet je het nog trouwens? Johannes, dit is toch niet vreemd wat ik zeg? Je hebt toch zelf met je vinger gewezen? Ik was het lam. En ik zal mijn weg gaan als het lam van God. En ik zal geofferd worden om de schuld der wereld weg te kunnen dragen. Om verzoening te kunnen doen, om de toren van de Vader te stillen. Om de deur naar het Vaderhuis te openen. O Johannes, je hebt zelf toch gewezen, het lam van God, dat de zonde van de wereld wegdraagt en zijn verzoenende bloed is tot op de dag van vandaag in Noordwijk genoeg om de deuren naar het eeuwige leven te openen. Weet je waarom Jezus deze weg ging? Zodat jij vanmorgen kunt meezingen. Voer mij uit mijn gevangenis tot roem van uw naam die heerlijk is. Amen. Zullen we danken en bidden. Heere, grote en goede God in de hemel, wij danken u op deze morgen dat we hier mochten zijn. We danken u dat we even mochten meekijken daar in die donkere kerker van de Burcht Magherus. Daar zat uw knecht Johannes en opeens vloog het hem allemaal aan, al zijn vragen bekneld in de banden. Een kerker doet hem zuchten. Heere God, we danken u dat ook dat in de Bijbel staat. Want dat betekent dat wij vanmorgen ook met al die dingen van onze, waar we zo in gevangen kunnen zitten, de twijfel, de aanvechting, de angst voor de dood. Soms doet het ons alle troost missen, omringd door droefenissen. Tot wie zullen wij anders heen gaan? Heere, toch maar weer naar u toe. De woorden van het eeuwige leven. Ja, dit is vanmorgen het lied van ons hart. Voer ons uit onze gevangenis tot roem van uw naam die heerlijk is. En dat kan alleen maar omdat er één gevangen werd genomen. Het lam van God. O Heere Jezus, wat wilde u zich ontzettend diep vernederen. Dat u zichzelf liet kruisigen. Het vloekhout van het kruis om de vloek van de zonde op u te laden. Dat dat nu nodig was om ons te kunnen redden. O, zijn wij dan zo ver bij u vandaan. Dat u dit moest doen. En u wilde gaan. Heere, wij danken u voor het offer van het lam. En wij bidden u, mogen we daarin delen. In de vreugde van het heil. Bewaar ons, o God, voor een onverzoende dood. Maar bereid ons dwars door dat leven heen, voor op dat grote moment dat wacht, dat u zult staan, staande als het lam dat geslacht is, met open armen, om uw kinderen thuis te halen. Heren, we dragen elkaar aan u op. Bidden in het bijzonder ook voor de rouwdragende families. Familie Meijer, de familie De Vries. Bij de gang naar het graf. Dat uw woord ook troost mag bieden, maar ook voor de tijd daarna. Heren, wilt u hen in het bijzonder gedenken en nabij zijn. We dragen ook Richard van der Linde aan u op. Als hij weer hoopt te vertrekken naar Brazilië, dat hij daar ook een goede en een gezegende tijd daar heeft. Bidden voor de langdurig zieken, voor al het werk in de gemeente, voor de broeders van de kerkraad. Wilt u hen de moed en de liefde geven om de gemeente bij u te bewaren? Zegen de predikant, dominee De Pater, samen met zijn vrouw. Wilt u hen hier tot rijke zegen stellen en ook elke keer de vreugde geven om het zaad van het evangelie in het midden van de gemeente neer te leggen. En geef dat deze gemeente mag zijn een lichtend licht in deze donkere wereld. Dat als we de kerk verlaten, dat we ons mogen verspreiden als leesbare brieven over onze omgeving. Heere, zegen ons. Neem onze dank aan. Neem het verkeerde genadig weg. En hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Zullen we tot slot zingen Psalm 42? Ik zou bijna zeggen, hoe kan het ook anders? Psalm 42, het tweede en het vijfde vers. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht. Omdat mijn spotters en soms ook mijn eigen hart durft te vragen, waar is dan God die jij verwacht? Tweede en vijfde vers van Psalm 42.
Thank you.
Ontvang tot slot de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.